Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij samen van Psalm 33, het 9e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het wereld rond, in het oorlogsveld. Kan niemand overwinning geven, zijn grote sterkte baart geen help. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen, hij geducht in macht slaat elk gunstig gade, die op zijn genade in benauwdheid wacht. 9e vers van Psalm 33. Lezen in Klaagliederen van Jeremia. En daarvan het derde hoofdstuk, de versen 39 tot en met 57. Klaagliederen 3, vers 39 tot en met 57. Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klager vanwege zijn zonde? Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den Heer. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaarders de handen, tot God in de hemel zeggende: wij hebben overtreden en wij zijn wederspannen geweest, daarom hebt gij niet gespaard. Gij hebt ons met toren bedekt en gij hebt ons vervolgd. Gij hebt ons gedood, gij hebt niet verschoond. Gij hebt u met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld in het midden der volken. Al onze vijanden hebben hun mond tegen ons opgesperd. De vrees en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking. Met waterbeken loopt mijn oog neder vanwege de breuk der dochter mijns volks. Mijn oog vliegt en kan niet ophouden, omdat er geen rust is. Totdat het de Heere van de hemel aanschouwen en het ziet. Mijn oog doet mijn ziel moeite aan, vanwege al de dochteren mijner stad. Die mijn vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogeltje dapperlijk gejaagd. Ze hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid en ze hebben een steen op mij geworpen. De wateren zwommen over mijn hoofd. Ik zeide, ik ben afgesneden. Heere, ik heb uw naam aangeroepen uit de onderste kamer. Gij hebt mijn stem gehoord. Verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen. Gij hebt u genaderd ten dagen als ik u aanriep. Gij hebt gezegd, vrees niet. Tot zover deze schriftlezing. Laat ons tezamen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, gij hoog en heerlijke God, die vol majesteit woont en troont in de hemel, maar ook op deze aarde ziet en hier uw tegenwoordigheid doet kennen, want alles wordt gedragen door het woord uw kracht. En gij zijt ook in alle dingen, want het bestaat alleen door u. O, wij komen in dit avonduur tezamen voor uw aangezicht, waar gij ons nog schenkt een ogenblik uit het geroes van het dagelijkse werk en de dagelijkse bezigheden ons af te zonderen rondom uw woord aan deze plaats. Wij komen tot u om u te smeken dat het nog een ure van zegen en overdenking mag zijn, geheiligd door uw geest. Heere, gij weet hoe er velen door de ziekte aan het ziekbed gebonden worden, hoe er velen zijn vastgehouden door de zorgen van de zieken, de verzorging van de zieken, en hoe er anderen weer werden opgeroepen, waar de schaduwen des doods zich gaan leggen over mensenleven. O Heere, wij dragen ze allen op aan uw genade troon, de jongen, de oude, allen die daarbij betrokken zijn allereerst. Want, och, het is zo smartelijk als we het lijden zien, we kunnen geen bijstand bieden, en we zien de schaduwen des doods vallen. Och, wil gij nog genadig zelf uw tegenwoordigheid kenbaar maken en doen ervaren door uw geest en woord en sterken. Heere, kon het zijn als een niet meer te benaderen valt, dat gij nog wilt naderen door de kracht van uw inspraak in de mensenziel die ligt voor de poorten der eeuwigheid. Heere, wij bidden u, laat het dan voor ons ook een ure zijn, dat we bijzonder opmerken uw weldadigheid en uw nederbuigende goedheid jegens ons, dat wij een ogenblik bij uw woord worden gebracht. O, het is ook alles uit uw hand alleen. Want anders, dan zijn we zo bezet en is het vlees zo loom, dat we niet eens kunnen verwonderd zijn over uw goede tierenheid. Dat het alles maar gewoon is en aan ons voorbij gaat. Heere, neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Geef dat we waarlijk een mond mogen hebben om te spreken de woorden Gods. Dat we een hart mogen hebben dat open staat voor uw woord. Verlicht ons verstand met uw heilige geest, opdat we u de eeuwige en waarachtige kennen mogen, dat we ook hem, die enige middelaar en zaligmaker die gij gesteld hebt, nodig krijgen voor het eerst, of ook bij vernieuwing, om in zijn middelaarswerk alleen de grond onze zielen te kennen en dat in beleving te verstaan. De kracht van zijn bloed en geest in onze harten te verstaan. O, wat is het toch zalig om hem als een toevlucht te ontmoeten. Daarom bidden wij van u, Heere, wil gij genadig zo werken dat we ook persoonlijk er een vrucht van mogen wegdragen voor ons eigen hart en leven. Neem alles weg wat niet is naar uw wil. Och, al zijn we in kleine getalen tezamen, dan staat u niets in de weg. Integendeel, hoe menigmaal hebt ge uw gunst betoond. Juist, vaak als we in kleine kring tezamen waren. O, dan kunt gij het ook nu zo maken, dat we ons verwonderen mogen over uw trouw en over uw goedheid, en dat we heen gaan en zeggen mogen, het was ons goed aan deze plaats te zijn, de Heere was in ons midden, dat we een Bethel mogen oprichten, een steen der hulpe, mogen zeggen tot hiertoe heeft de Heere ons geleid. Ja, dat wij het onderwijs van uw woord mogen ter harte nemen voor ons eigen leven, om ook uw voetstappen daar waar te nemen. Het is zo'n wonder als gij uw naam verheerlijkt en we dat diepe geheim der zaligheid in Christus mogen inblikken. Heere, wil gij zo genadig ons hier op dit plekje nog een verbeurde zegen schenken. Het is alles verzonderd. We hebben nergens recht op. Maar, och, gedenk onze nog naar het welbehagen dat gij hebt tot al uw volk in die dierbare Christus. En bezoek ons zo met uw zegen. Wij dragen alle zieken der gemeente en alle die in bijzonder in nood of kommer verkeren aan uw genade troon op. Hoor ons en verhoor ons, om Christus wil alleen in de vergeving der zonden. Amen. Geliefden, aan de orde van behandeling is uit het boek Jona, het eerste hoofdstuk, de versen 10 tot en met 12. Ik zal het 9e vers er nog bij lezen ter verduidelijking. Dus laat ons lezen 9 tot en met 12. En hij zeide tot hem, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem, wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem, wat zullen wij doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hem, neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Tot zover. Jona 1 vers 10 tot en met 12. Nu wordt uw gaven gevraagd voor uw bekende doeleinden. De Heere zegene u en uw gaven. En we willen samen zingen uit Psalm 51, het tweede en het derde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, die heilig, hoe heilig, stout versmaakt. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie gij het lust tot waarheid in het gemoed, gij Heer die weet al wat ik heb misdreven, gij die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel goddelijk licht gegeven. Tweede en derde vers van Psalm 51. bulderen van de storm en het wakker roepen door de schipper uit de slaap en de aanwijzing door het lot, dat alles bij elkaar, gemeente, dat had moeten dienen om Jona tot zichzelf te brengen, om Jona wakker te schudden. God weet wel welke middelen hij heeft te gebruiken om een mens uit zijn slaap wakker te roepen. En daar staat hij dan, zoals we dat ook de vorige keer al gezien hebben, te midden van die heidense zeelieden. Hij, de Hebreer. Wat een figuur heeft hij daar geslagen. Hij staat daar als de man die tot dat volk van de ware God behoort. Als de profeet die van Gods wegen geroepen was om een bijzondere taak te vervullen. Hoe heeft hij zich daar gevoeld? We kunnen het ons misschien enigszins indenken. En hij heeft het niet verborgen. Want toen al die mannen op hem aandrongen met al die vragen, toen heeft hij het hem bekendgemaakt. Zo lezen we immers in het 10e vers. Want hij had het hen te kennen gegeven. Hij had het dus verteld. Dat hij voor God op de vlucht was. Maar eerst had hij gezegd, ik vrees de Heer. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij heeft dus belijdenis gedaan van de ware en enige God van hemel en aarde. Hij heeft zijn majesteit verheven. Hij heeft hem beleden als de enige God. En daarmee dus de afgoden der heidenen veroordeeld. Maar tegelijk heeft hij ook beleden wie hij is. Want immers, denk u eens goed in. Als hij nu zo beleidt, te midden van die heidense zeelieden. Ik ben een Hebreer. Ik vrees de Heere. Ik ben een Hebreer. Ik behoor tot dat volk. Dat door God over de grens geleid is, uit de duisternis geleid is tot het wonderbare licht. Ik behoor tot dat volk dat leeft bij de bijzondere openbaring. Dan kunnen we wel aanvoelen wat dat inhoudt als hij zegt, ik ben een Hebreer. Dan wil dat zeggen, ik ben de goddeloosste der goddelozen. Want immers, ik heb maar niet gezondigd zoals jullie zouden zondigen, blinde heidenen. Maar ik heb gezondigd op klaarlichte dag. Tegen beter weten in. Want ik ben opgegroeid bij de bijzondere openbaring. En bovendien heeft God mij nog geroepen tot een bijzondere ambtsbediening onder dat volk. Zo heb ik dan gezondigd. Bij het heldere middaglicht. Ik heb gezondigd als de knecht van die God die de enige God is van hemel en aarde. Dat zit er toch in. Als hij zegt ik ben een Hebreer. Hij heeft als een Hebreer gezondigd. En daarmee zegt hij niet anders dan ik ben brandhout voor de hel. Als het van mij afhangt. Dan moet God mij wegwerpen. Want ik ben niet gelijk aan jullie. Maar ik ben beneden jullie gezonken. Ik ben een Hebreer. Maar één ding weet ik toch nog. Dat die God van hemel en aarde een God van barmhartigheid is. En u heeft bij heel de debakel. En bij alles wat Jona bij zichzelf als schuld heeft waargenomen. Heeft de duivel dat niet uit zijn hart kunnen rukken. Zodat hij niet in de wanhoop kwam. De wanhoop des doods. Want dat is iets anders dan het oordeel des doods. Dat zullen we straks zien. En daarom We hebben dat vers nog eens gelezen, dat negende vers niet waar. Daarom lezen we, ik vrees de Heere, Jehovah, de God des verbonds. Dat heeft de duivel, zeggen we, toch nooit uit zijn hart kunnen rukken. Dat bleef het enige uitzicht, de enige verwachting. Maar hij moest zichzelf afschrijven als hellewaardig, als brandhout dat nergens toe dient. Ver beneden die heidense zeelieden gezond. Zo stond Jona daar in zijn belijdenis. Ik ben een Hebreeër. Maar ik vrees de Heer. En dan lezen we in het tiende vers. Toen vreesden die mannen met grote vrees. Maar dan voelen we het wel aan. Hier is nu sprake van een heel andere vrees. Dat is een tegenstelling. Dat eerste uit Jona's mond en nu dat tweede van die mannen. Toen vreesden die mannen. Want wat was er eigenlijk gaande? Volgens die zeelieden was Jona een dienaar van een hele sterke God. En die God was bezig zijn ontrouwe knecht op te zoeken en te kastijden. En ongelukkigerwijze waren zij daarbij betrokken geworden. Maar zij konden niets doen. Want als zij hem aan zouden pakken en als zij hem zouden straffen, dan wisten ze wel zeker dat die God van Jona hen weer zou aangrijpen naar hun heidense begrippen. En dat die God hen naar de diepte zou zenden. Ze wisten daarom geen raad. En zij vreesden deze mannen met grote vrees. Wat hebt gij dit gedaan? Zo riepen ze vertwijfeld uit en met afschuw. Want waren ze die man maar kwijt? Maar de handen aan hem slaan, dat durven ze niet. Zo zijn ze in doodsangst. Kijk, hier hebben we nu de slaafse vrees. Wat een verschil, nietwaar? De kinderlijke vrees. Voor de majesteit Gods, waarbij we onszelf leren afschrijven. Of de slaafse vrees, die alleen maar let op de gevolgen van de zonde. En het over de zonde zelf niet heeft. Waarbij het enkel gaat om lijfsbehoud. We moeten zeggen dat in onze dag zelfs de slaafse vrees in de wereld niet veel meer gevonden wordt. Het atheïsme, het ongeloof, het openbare ongeloof is driest in onze tijd. Alleen als er soms een orkaan eens opsteekt, ja dan merken we dat er toch nog een eens benauwdheid en vrees is. Dat het geweten wordt opengescheurd en dat de mens ook wel degelijk weet dat er toch een hogere macht is die hij vreest. Maar het is slaafse vrees. En slaafse vrees probeert altijd alleen maar de gevolgen te ontgaan, maar bekreunt zich nooit om de zonde en ook niet om God tegen wie gezondigd is. Ja, dan is het zelfs zo dat die mannen juist vanwege hun slaafse vrees, let er maar eens op, dat kan zo nog telkens voorkomen, die worden vroom tegenover een Jona. Toen Jona aan boord kwam in Jafo, toen hadden ze het nergens over. Ze hebben blijkbaar geen navraag gedaan. Ze hebben alleen maar de vracht van hem geëist. Die wilden ze wel hebben. Maar nu roepen ze vertwijfeld uit. Nu ze zelf in de benauwdheid zitten. Wat heb je dit toch gedaan? Ze doen alsof ze het niet kunnen begrijpen. Dat Jona, die dan toch een knecht van die grote God was, dat Jona toch zoiets had kunnen doen. Hoe kan zo'n man toch zo ongehoorzaam zijn tegenover zijn God? Hoe kan hij toch zo onachtzaam zijn? Ja, daar staat dan Jona en vlijmscherp gaat dit door zijn ziel. Geloof maar, want o, al zegt de wereld het dan in eigen gerechtigheid, toch is het zo dat het ons raakt, want het is een waarheid.
die wereld die zegt terecht dat woord zo. Hoe heb je dat zo kunnen doen? Want in het binnenste is er een stem die zegt dat we het willens en wetens gedaan hebben. Daar kruipt zo een weg voor zijn God. Maar intussen, de wereld is heilig. De wereld zegt met een schijnvroomheid, hoe heb je dit nou toch kunnen doen? Jij man die God vreest, jij die een profeet des Heren bent. Zo is er enerzijds die slaafse vrees, alleen maar bang voor de gevolgen, zonder dat men zich om God bekommert in waarheid. Men heeft het alleen maar om eigen lust en om eigen ik. En tegelijk legt men Gods kinderen een last op, terwijl men zelf de heilige is. Men werpt zich op als de heilige die een rechter is over de kinderen Gods, over de gelovigen. En zo gaat het nou toe. Wat kunnen we uit het woord toch een lessen krijgen? De wereld is de heilige die de zonde van Gods kinderen, van Gods kerk uitmeet. En de ware heilige, dat is Jona, is de goddeloos. Die staat daar te midden van die zeelieden met de aanklacht in zijn ziel. Maar hij beleidt, ik vrees de Heere. Dat moet eruit. Want hij kan van die God geen kwaad denken. Daar is hij te heerlijk voor. En daar heeft hij hem te goed voor leren kennen. Ik vrees de Heer, maar ik ben brandhout. Nou, daar zien we toch wel goed de tegenstelling tussen de slaafse vrees en de kinderlijke vrees. Let op deze dingen op, ook voor ons eigen leven. Want de kinderlijke vrees, die baart smart. Het doet zo pijn tegen God de zonde. Maar de slaafse vrees, die verwijt. Die verwijt aan het adres van de ander. De slaafse vrees, die heeft alleen maar angst. De kinderlijke vrees, die vernedert. De slaafse vrees, die verheft. De kinderlijke vrees brengt in het stof. De slaafse vrees, die doet ons boven de anderen uitreizen en de ander betichten. Waarom heb jij het zo gedaan? Nu mogen we niet ontkennen dat het uitermate droevig is als de gelovigen aanleiding geven tot dit verwijt. Natuurlijk, want ik zeg deze dingen niet om ook maar enigszins de zonde te verontschuldigen. Dat begrijpen we wel. Want de gelovige wordt door de wereld wel als de zondebok voorgesteld. En we weten het ook wel uit de praktijk van het leven, dat geen middel ongebruikt gelaten wordt en dat geen vuilheid soms te vuil is om te gebruiken om maar de smet te werpen op de kinderen en knechten Gods. Men kan alles gebruiken om ze te bemodderen. Maar de gelovige heeft er zich wel voor te wachten dat hij geen aanleiding daartoe geeft. En waar we aanleiding daartoe geven, daar staan we schuldig. En dan kan een berisping verdiend zijn. Daarom, als de wereld, of van de kant van de wereld, zo de verwijten komen, dan zeker, dan kan het soms tot een wonderbare troost zijn als we uit Gods woord ineens doorzien waar het vandaan komt en uit welke hoek het komt. En waarom ze het doen. Maar nooit om onszelf te rechtvaardigen, want als er ook maar een korreltje waarheid in is, in dat verwijt van de wereld aan ons adres, dan moeten wij op de knieën voor het aangezicht Gods. Dan zullen wij zelf toch de oorzaak ervan worden, dat we de naam des Heren tot een smaadheid stellen. En ziet, en zo heeft Jona het toch doorleefd. Hij kon heus niet zeggen, kijken jullie maar naar jezelf. Maar hij is er zelf bij geweest. Hij voelde zich door God gegrepen en gearresteerd. En wat zijn dat een wonderlijke wegen. Want Gods woord is zo ontdekkend, dat juist die weg die wij kiezen, om het een of ander dat God ons opdraagt te ontlopen, juist die weg die wij kiezen, om het een of ander dat ons voor de voeten gelegd wordt te ontgaan, dat wordt nu juist het middel om ons te ontdekken, te arresteren en vast te houden en op de knieën te brengen. O, wat is die God toch groot en wonderlijk in zijn wegen en gang. Wat weet hij ons toch tot stilstand te brengen. Jona had de zee gekozen om van God weg te vluchten. En die zee wordt nu juist het middel om hem ter neer te drukken op de knieën. Gelukkig als dat geschiet. Dat is de Heilige Geest. Want uit ons zal het nooit, maar dan ook nooit zijn. Dan lopen we door en dan zijn we de vroomste van allen. En we preken door en we praten door. En we trekken een vroom gezicht al door. En we leven over de zonde heen. Maar juist die zee die wij gebruiken om van God weg te vluchten en onze eigen weg te gaan, die komt God te gebruiken als een geest en woord om ons op de knieën te brengen. O, wat een barmhartigheid en wat een trouw des Heeren. En zo staat Jona daar als de enige schuldige tussen al die mannen en die daar vol angstige spanning vragen, wat zullen wij u doen? Opdat de zee stil worden van ons. Opdat de zee dus tot bedaren gebracht worden. Hun bijgelovige vrees, zoals we gezegd hebben, weerhield hen om zelf iets te gaan doen. Maar inmiddels werd de spanning steeds groter en de nood erger. De storm nam toe en het was duidelijk dat het zo niet kon doorgaan. Dat straks het scheepje breken zou en verzwolgen zou worden door de golven. Wat zullen wij u doen? En nu moeten we eens opletten op de gang die hierin ligt. Want we zullen dan merken dat Jona net zo lang vervolgd is, benauwd, veroordeeld, van stuk tot stuk als het ware gearresteerd, ter neergedrukt, totdat hij zelf zal zeggen wat hij verdiend heeft. Dat komen we in het gewone leven niet tegen. Als daar een misdadiger ondervraagd is, verhoord is en veroordeeld wordt, dan legt de rechter hem de straf op. Dan wordt het oordeel en de straf over hem uitgesproken. Maar hier gaat het anders toe. Hier wordt alles zo geleid dat Jona zelf zijn straf bepaalt. Dat Jona zelf het vonnis uitspreekt dat over hem past. Zo gaat het in de gerichtsoefening waar God met de mens bezig is. De veroordeelde die zal zijn eigen doodvonnis voor het aangezicht Gods beleiden. Wat in het aardse gericht niet mogelijk is en niet geschiet, dat geschiet juist in het gericht Gods, omdat God de zondaar richt en daarbij zijn hart openscheurt, zijn geweten openlegt en zijn wil buigt. Dat kan de aardse rechter niet, maar dat gebeurt wel bij de hemelse rechter. Hij verlicht het verstand tot de kennis van de heilige en waarachtige God. En tot de recht inzicht in zijn zonde staat. Hij buigt zijn wil. En in dat gericht is het nu zo dat God in zijn woord heeft geopenbaard wat de zonde verdient. En u leert het hart dat woord onderschrijven. Verstand en hart tezamen. Want het verstand kan het alleen doen, dan wordt het een overtuiging. Maar als nu het hart er ook bij komt, met hart en hoofd te samen, dan is het een overbuiging en overtuiging te samen om te vallen voor het aangezicht Gods, dat wij het hoofd op het blok leggen. Dat is de ervaring van allen die verbrijzeld worden onder de last van de zonde. Velen willen van deze rechtshandel niet weten in onze tijd. Men geeft dan wel hoog op van de liefde van Christus en van het volbrachte gericht op Golgotha. En men meent dat men ook nog gereformeerd is. Maar men wil niet weten van de noodzakelijkheid om voor de rechter te voeten vallen. En persoonlijk ook van Gods recht kennis om te dragen. Omdat zo alleen zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus geschonken wordt. Zo alleen een waarachtige levende kennis van de Heer Jezus meegedragen wordt in ons binnenste. Maar deze bevinding, daarvan wil men dan niet weten in tal van kringen. Maar de Heer roept zijn bondsvolk op. Kan u ook kennen, ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd heeft. En dan is Jona ons hier ter voorbeeld. De vraag van de zeelieden dreef de schuldige Jona uit. En het is alles onder Gods leiding voor de rechterstoel Gods. Jona moet zelf het oordeel aanvaarden. Maar nu was het bij Jona wel in een zeer bijzondere zin, want immers, Jona was een kind Gods en bovendien was hij een profeet, een geroepen profeet des Heer. Daarmee kon hij nu wel niets doen, om zo te zeggen, dat hij zich daaraan kon vastklemmen, maar we merken wel dat de barmhartigheid Gods zo op zijn ziel, in zijn ziel verklaard is geworden, dat hij die nooit kwijt is geraakt. Want daar staat, ik vreze de Heer. En dat mogen we niet, dat is de kinderlijke vrees. Dat mogen we niet doorschrappen hier, zodat de barmhartigheid van God altijd meegedragen bleef. In zijn onderste, onder alles, lag toch dat wonderlijke, dat gezegende, die kennis van de barmhartigheid Gods. En vandaar dat hij, hoewel hij deserteur is en op heterdaad betrapt is, zo wist hij toch toevlucht te nemen tot de genade. Dat weet een ziel die voor het eerst ontdekt wordt niet. Maar daarom moeten we het woord laten spreken en niet onze gestalten of ervaringen in het woord in gaan leggen. Want als we zeggen, hier heb je dus het stuk de rechtvaardigmaking. Nee. Nee, Jona vreesde de Heer. In de eerste ontdekking is dat wat anders. Maar Jona beleed hier, te midden van de diepste diepte, toch iets van de genade. Maar als de genade beleden wordt, dan is dat nooit ten koste van het recht. Nee, dan zal het juist zo zijn dat ook de ziel zich er geheel en al voor overkrijgt. En heeft hij het verkeerd gedaan, Heere, hieruit. Dan moogt gij doen met mij wat ik verdien. En maar in het midden van dat alles zal er toch een stem der genade klinken. Ziet en als dan de mannen vragen, wat zullen wij u doen, opdat de zee tot bedaren komen? En dan zal Jona zichzelf niet meer beschermen en niet meer proberen te redden, maar zich overgeven in de handen des Heer. Maar dat is een God die hem niet onbekend is. Niet dat hij daarmee nu zichzelf als het ware redden kan, maar daar hangt hij als een hulpeloze en een reddeloze. En als brandhout voor de hel hangt hij daar toch aan. Dat is het eeuwige wonder. En zo krijgt de duivel Gods kinderen ook in hun hoogste aanvechting niet in zijn greep. Zo zal de gelovige telkens weer erkennen dat God heilig is en de zonde niet kan gedogen. En juist daarin zal hij de genade de eer geven, want dan wordt genade des te groter, des te wonderlijker en des te aanbiddelijker. Wat is dan genade toch oneindig groot voor zo een, de grootste der zondaren, die het alles verkruid heeft en alles verzond. En aan wie nu geen plekje meer rein is, maar het is alles meelaat, van het hoofdhaar tot de voetzool toe. We zeiden, in de weg der eerste ontdekking is het anders. Dan is er geen kennis van Christus. Dan wordt de ziel voor Gods aangezicht gebracht als de rechter van hemel en aarde die de schuldige niet onschuldig zal houden. En als dat doortrekt onder de bediening van de geest, dan door het woord, dan wordt het een verloren zaak. Maar het is opdat er plaats gemaakt wordt voor Christus. Voor zijn heerlijkheid, opdat hij als borg en zaligmaker in al zijn dierbaarheid en heerlijkheid schitteren voor uw ziel. En want waar de zondaar verbrijzeld wordt voor het aangezicht Gods, en daar zal Christus verheerlijkt worden. Zo zeker als het woord waarachtig is en als het de Heere te doen is om zijn naam te verheerlijken in de redding en zaliging van zondaren, zo zeker is het dat waar een mens voor God zich gewonnen geeft, ook Christus verheerlijkt zal worden, geopenbaard aan zijn ziel als de weg, de waarheid en het leven. Dat zijn hart ingenomen wordt door de schoonheid en de luister van die eeuwig gezegende Immanuel. En dat het zal klinken door de duistere en donkere diepte van uw ziel in de veroordeling. Immanuel, God met ons. Dat geschiet zeker, want zo is God, de drie enige God, tot zaligheid van zondaren. Daarom laat hij zijn woord uitdragen. Zo wordt de goddeloze gerechtvaardigd. Dat is nu echt de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Dat krijgt zo zijn beslag. Ik zeg niet dat we nu een moment beschrijven, als zou dat bij iedereen precies gelijkvormig zijn. O nee, laat ons voorzichtig zijn met het voorschrijven van wegen, ook voor onszelf. Het kan zijn dat we als kinderen soms aldoor denken aan vader of moeder en het dan ons voorhouden dat we zo ook bekeerd moeten worden of zo ook in de ruimte gezet moeten worden en vrijgemaakt moeten worden. Geliefden, dat is de Heere de wet voorschrijven. Ook dat is wettisch. Nee, de Heere zal vrij zijn in zijn wegen en gang. Maar waar het wel ons om te doen moet zijn, en wat we toch aan de Heere moeten voorleggen, zal het wel zijn, och Heere, verheerlijk uw eigen naam. En moet ik er dan aan? Ik weet misschien niet wat ik zeg, maar laat me dan aangaan. Opdat hij verheerlijkt wordt, gij de eer ontvangt, want daarin zal mijn ziel gezegend worden. Daarin zal ik leven, dat gij, o God, geprezen wordt. Ziet, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof kan klaarder openbaar worden voor ons hart. En minder klaar. Maar daarmee hangt ook samen dat we klaarder of minder klaar de weldaden en de vruchten van Christus arbeid en verdiensten zullen smaken in minder of meerder vrijheid. Is er niet die helderheid van dit verstaan, van dit kennen van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in Christus, dan blijven ook allerlei stukken meer omhuld. Het kindschap Gods, blijft enigszins gesluierd, het is er wel. En bij tijden en ogenblikken mag er ook rijk de vrucht van genoten worden. En de in- en uitgang gekend worden. In het toevlucht nemen in het geloof. En in het geloof oefenen op de verdiensten van Christus. Zodat de ziel daarin rijk vertroost wordt. Maar het is niet die vastheid. Er zijn veel wankelingen. En de vastheid ontbreekt voor de ziel. Omdat de verzegeling van de Heilige Geest niet zijn beslag in volheid kan krijgen. Leren we gevonnis te worden en het vonnis radicaal voor Gods aangezicht te erkennen. Zodat we onszelf eraan moeten geven naar het woord Gods, dan zal Christus die ons leven is ook des te rijker en heerlijker en klaarder worden geopenbaard in het vervulde recht voor het aangezicht Gods, zodat we die God die we verlieten als een vertorend rechter nu ontmoeten in Christus als een liefhebbend vader. Dan kan de rijkdom door de verzegeling van de Heilige Geest ook heerlijker in ons hart en leven geopenbaard worden en verklaard. Zo liggen daar allerlei gestalten en standen en mogelijkheden waarin we ook hebben te zien de wonderlijke bediening van de Heilige Geest. Maar we hebben elkaar altijd te wijzen op die ene weg die in hem is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want hij is het zo waard om verheerlijk te worden. En de schatten zijns heils zijn zo rijk en zalig, opdat daarin God de eer ontvangt. Als de vraag, wat zullen wij doen, door de ziel beantwoord wordt, zonder reserve in het uitspreken van het vonnis, dan zal ook de geest, de troost, die in Christus is, in alle volheid openbaar. O, dan eten we het woord der verzoening op. Onder de bediening des woords, want dat hoeft niet altijd met een bepaalde tekst te gaan. O nee, onder de bediening des woords kan de ziel ingeleid worden. Niet waar, in de heerlijkheid van dat zoenwerk. Om alleen hem over te houden in het verlies van al het onze. Dan zal hij, die geen zonde gehad heeft, zonde gemaakt zijn voor ons. En dan zal beleden worden op de vraag, wat moet er geschieden? Dan zal beleden worden, uit hem, in uw hart. Het Lam Gods heeft zijn ziel gesteld tot een rantsoen voor velen. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. Want de schuld der zonde kan niet anders betaald worden dan door het bloed. Van het Lam Gods, de Zoon Gods. Hij is een eeuwige verzoening. Daar springt de ziel van vreugde op. Daar wordt ze ontslagen uit de gevangenis. Daar ontmoeten we een God van vrede. En een zalige rust. Je ziet, zo leert de Heere met zijn kinderen. En daarin verheerlijkt hij zijn eigen naam. Zo is Jona ons ten voorbeeld. Maar tegelijk is hij wat anders. Want tegelijk is hij ook een type van Christus. We weten wel, gemeente, dat er in het oude verbond allerlei personen zijn die een voorbeeld zijn, die een schaduwbeeld zijn van wat in Christus eenmaal volkomen vervuld zal worden. Wel nu, zo is Jona nu ook een type, een voorbeeld van Christus. Want nu moeten we eens letten op de verandering die hier heeft plaatsgevonden. Neem mij op, roept hij uit, en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Dat is een belijdenis. Dit vonnis dat hij uitspreekt is tegelijk een ontzaglijke belijdenis. Want Jona heeft eerst de Ninevieten gevonnist. Laat ze maar aan zichzelf over. Hij wilde er niet heen om ze nog te waarschuwen. Hij is gevlucht. Dus hij heeft de Ninevieten eigenlijk overgegeven aan het oordeel. En nu vonnist Jona zichzelf ter wille van die heidense zeelieden. Wat een ommekeer. Er zijn verklaarders die hier een hele wonderlijke verklaring geven. Die zeggen dat Jona eigenlijk vluchtte in de dood. Dat is wel erg. Zo'n verklaring te geven. Dan zou het dus zo zijn, de vlucht van het land vandaan hielp niet, want God reisde mee. En de vlucht in de slaap hielp niet, want God riep hem wakker. En nu dan de laatste vlucht, werp me maar in de zee. Als iemand die dus de wanhoop nabij is. Maar zo is het niet. We weten wel hoe de godsdienst, hoe de mensen die aan de godsdienst in onze tijd ontzonken zijn, juist deze laatste vlucht heel vaak ondernemen. Een mensheid die niet meer de waarde van een ziel kent, die niet meer van de eeuwigheid weet, die niet meer het woord Gods kent, die zoekt zijn toevlucht als een blinde in de dood. En hij weet niet wat hij doet als hij in de zelfboord zijn ondergang zoekt. Nee, juist ontdekken we hier bij Jona iets anders. Hij wacht zich voor dat vreselijke. Hij weet dat hij niet anders verdiend heeft dan om weggeworpen te worden. Maar hij wacht zich er wel voor om zelf zijn hand aan het leven te slaan. De zelfmoord is een vooruitgrijpen, niet waar, op de leiding en de voorzienigheid Gods. De zelfmoord is een zelfbeslissing. En zelf de beslissing in handen nemen. Daarbij is de zelfmoordenaar in de vreselijkste waan dat de dood hem verademing kan geven. En hij weet niet wat hem wacht en hoe hij zijn ogen zal opslaan in een eeuwig zielsverderf. Daarom blijft de zelfmoord ook een gruwelijke zonde. Want geen doodslager zal het koninkrijk Gods beërven. En wij geloven dan ook dat God zijn kinderen bewaart voor deze gewelddaad. Ook al kan het in het hart opkomen, o ja. Maar God grijpt in. Als Jona echter zegt, neem mij op en werp mij in de zee. Dan wil hij daarmee alleen maar zeggen, ik ben brandhout. Maar hij laat het aan God over. Hij geeft het als het ware in Gods hand. Die weet wat goed is in zijn heilige ogen. En hij heeft die mannen in zijn hand. Jona vonnist zichzelf. Maar hij erkent het recht Gods. Maar blijft van zijn eigen leven af. Maar nu is het ook nog wat anders. Want terwijl hij zichzelf als zonde, als de oorzaak van de zonde bekend maakt en als zodanig dus ook zegt, ik verdien niet anders, is hij bewogen om het leven van die heiden. Is hij bewogen met hun lot. Hij die de Ninevieten eraan gaf, hij is nu bewogen om deze mensen uit de dood te redden. Dat snijdt toch door zijn ziel, dat ze om zijnentwil in deze grote nood gekomen zijn. En daarom geeft hij zichzelf als het ware als een offer. Hij zoekt niet de schuld bij anderen, maar hij zoekt ze bij zichzelf. En dan ziet hij zijn medemens om zijnentwil. In de verlorenheid. En daarom geeft hij als het ware zichzelf in zijn liefde tot de naaste. En daarin was Jona gelijk aan David. Eenmaal is het geschied dat David de pestengel zag naderen tot de stad Jeruzalem. En daar vielen 70.000 man getroffen door de pest. Dat was naar die volkstelling. En dan gaat er een schreeuw in de ziel van David op. Dan zegt hij, heb ik niet gezegd dat men het volk tellen zal? Ja, ik zelf ben het die gezondigd heb en zeer kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben deze schapen gedaan? O Heere God, dat toch uw hand tegen mij en het huis mijns vaders zijn, maar niet tegen uw volk. Zo spreekt Jona nu ook, werp mij maar in de zee om anderen te redden. O, wat een ommekeer. Daar hebben we nu het verschil tussen schijn en waarheid. De werkheiligen der wereld, die zullen zichzelf handhaven, zichzelf schoonwassen en die wagen er een ander aan. En maar de oprechten, als het op de proef komt, dan zullen ze hun schuld bekennen. Ze verbloemen iets en ze zeggen eerlijk wat hun ongerechtigheid is. Ze geven zichzelf ervoor om hun naaste ter wille te zijn en hun naaste te redden. Ze willen niet dat ze ook maar enig kwaad of letsel aan een ander zouden aanbrengen. Werp mij dan maar overboord, zo is het. De wereldvromen die breken de staf nooit over zichzelf. Ze komen nooit met hun persoonlijke ongerechtigheid voor de dag. Ze beginnen altijd met de verontschuldiging. En altijd zoeken ze het nog weer bij de ander. En dan moet je het eens horen van die en van die en van die kerkmens. Enzovoort enzovoort. En altijd een ander gedaan. En terwijl roemen ze in het evangelie. Alsof het evangelie voor hen is. Maar ze zetten het net naar hun hand zoals zij het hebben willen. Zonder dat ze zelf eronder doorgaan. Maar Jona die gaf zich. En daarin is hij toch ook een beeld van een ieder die door God geleerd wordt. Jona werd de schuldige. Hij wilde zich overboord laten gooien, omdat die metgezellen mochten behouden worden. Maar dan komen we weer op dat type terug. Dan is hij hier bijzonder type van de Christus. Want dan geeft hij zichzelf om nu die mensen te redden. En dan mogen we zeggen, meer dan Jona is hier. Want de Heere heeft het zelf gezegd, nietwaar, dat Jona een teken is geweest van hem. Want de fariseeën en de schriftgeleerden zouden geen ander teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. En meer dan Jona is hier. Zo geldt van Jona dat als hij zich als offer zou geven voor zijn metgezellen, dat hij zelf gezondigd had. Maar van Christus geldt dat hij geen zonde gekend heeft. En geen leugen is ooit en bedrog is in zijn mond geweest. Hij liet zichzelf echter zonde maken om der wille van zijn broeder. Zo bood hij zich de Vader aan, die hem als rechter tegemoet trad, om van hem het leven te eisen. De herder werd geslagen, omdat schapen zouden behouden worden. En Jezus sprak in de hof, indien gij mij zoekt, laat dan deze heen gaan. En zo dekt hij met zijn voorbeden het hoofd en het leven van schuldige mensenkinderen. O, hier in deze Jona is het beeld van het lichaam. Het lichaam dat in Christus is. Jona is het van God gestelde teken. En trouwens, het hele Oude Testament is toch vol van de heerlijkheid van Christus. Zijn gestalte wordt erin tot uitdrukking gebracht in allerlei opzichten. Zie hem, hoe hij in de offers, in de priesters, in de hele tabernakeldienst is uitgebeeld, in al zijn heerlijkheid, in al zijn dierbaarheid. En hoor ook Christus zelf spreken, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. O gemeente, wat is het dan toch, dat we dat woord in huis hebben, als toch tot ons eens zou moeten klinken, maar je hebt toch Mozes en de profeten gehad. En dan wordt er ook nog bijgezegd de apostel. En gij hebt dat allemaal gehad. En nu, wat is nu de vrucht? O, indien een mens dat woord veracht, wat zal in licht geacht worden? Meer dan Jona is hier, Christus is de vervulling. Maar in Jona ligt dus de borgstelling verklaard. Hoe nu Christus in waarheid en in alle volheid intreedt voor schuldige schepselen. Voor een mens die zelf het moet zeggen, werp mij maar in de zee. O, dan wordt toch die Christus zo ook dierbaar. Want hij heeft het gezegd. Hij heeft als het ware in zijn weg en in zijn handel en woord gezegd. Hier is de schuldige. Hoewel hij geen schuld nog zonde had, zo is hij toch als de gevloekte. Heeft hij zichzelf overgegeven en laten nagelen aan het vloekhout. Die openbaring Gods en openbaring van Christus is ten leven van een mens. Die openbaring is onmisbaar. Maar die zal daar klinken, daar waar zijn, waar we net als die zeelieden moeten doen. Want let erop, ze hebben toch alles uit het buitenboord moeten zetten. De vaten met al die kostbare inhoud, het moest er allemaal aan. Maar niets kon de storm stil. Zo kan het zijn dat alles overboord ging en niets hield u om. En ge weet niet wat u nou nog moet loslaten, totdat plotseling gezien wordt dat we toch nog met ons ik ergens tussen zitten. Het moet overboord, de vaten en alles wat we hadden. Maar het helpt niet, want wij kunnen met onze vaten overboord te zetten en met onze zelfverloocheningen en met onze tranen toch onze zonden niet verzoenen. Daar is een offer voor nodig. We kunnen met onze bekeringen en onze ontdekkingen ons niet reinigen voor God. Daar is een offer voor nodig. Daar is het offer voor nodig. En daarom geeft het ook aan een ziel zo ontzaglijke ruimte als hij dat offer voor het eerst krijgt te zien. O, één blikje op dat offer van Christus. Op dat kruishout. Dat brengt hem een eeuwige rijkdom. En een rijke zaligheid. En dan weet hij het voor goed. Buiten hem is geen leven meer. Dan gaat die Paulus verstaan die alle schade en drek weer te achten. Om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus. O, hoe schoon is zijn komst in deze wereld. Want immers meer dan Jona is hier. Gewillig is hij voortgekomen uit de eeuwige raad en het welbehagen Gods. Gewillig is hij voortgekomen uit de profetie en uit de schaduwen die we in het oude verbond opgetekend vinden. Hoe vol heerlijk is zijn gang als hij daar komt in Bethlehems kribbe, in het naakte kind. Hoe gewillig en volkomen is hij als het lam op het vloekhout gegaan. Maar zo heeft hij ook de levendmakende geest verworven. Om ook in ons hart een afdruk van zijn heerlijkheid te geven. En zodat we, ondanks alles, het toch zeggen, niet waar. En van harte zeggen, alles wat in hem is, is gans begeerd. Zo één is mijn liefste. Zo één is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. God torent schrikkelijk, beide over de aangeboren en de daadwerkelijke zonde. En daarom moet hij met een eeuwige straf aan lichaam en ziel moeten die gestraft worden. Met de hoogste straf, want vervloekt is een ieder die niet blijft die wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar dat is nu in hem volmaakt en af. geen tranen, geen klagen, zijn olie op de golven om de storm en de zee te stillen, maar het offer en het bloed, stil te water. En daar vaart ons scheepje verder, met vaders zoon aan boord. Zo vallen hier eigenlijk twee dingen samen. We hebben nu mogen spreken over de verbrijzeling en ook over het offer van Christus, want Jona, die dus zelf als het ware zich moest wegwerpen, maar hij is tegelijk ook een type. Want hij offerde zich, als ik het zo mag uitdrukken, het was een teken, een beeld, tot redding van de zeelieden. Maar meer dan Jona is hier. En die nu hun vaten en al het hunne buiten boord moeten zetten. Die niet meer weten hoe ze zich redden moeten. Die zullen leven uit dat offer. Dat enige, dat volmaakte. En dan mogen ze het horen. Nauwelijks zal een goede bestaan. Of zal iemand voor een goede bestaan te sterven. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Amen. Zingen we samen van Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven, waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Het vierde vers van Psalm 79. zoeken wij tezamen Gods aangezicht. O Heere, zo hebt gij ons dit avonduur nog geschonken, ons tezamen hier aan deze plaats des gebeds. We hebben hier uw woord mogen lezen en mogen uitdragen en horen. Een woord dat zo bijzonder ons laat zien wie en wat wij zijn in de bedekselen van onze schande, maar ook hoe gij eerlijk maakt voor uw aangezicht. En een Jona wist tot belijdenis te brengen van zijn dwaasheid. En gij zijt toch diezelfde God. En maar dan ook geeft gij uitzichten. Want diezelfde Jona was ook een type van die grote en meerdere Jona, Jezus Christus, die zichzelf in waarheid gegeven heeft en overgegeven tot een zoenoffer en slachtoffer voor u eeuwig geldend, opdat een volk behouden zou worden van een eeuwige toorn en vrede zou vinden in uw ogen. Heere, en nu zijt gij die God, die wel weet waar uw woord moet aanlanden. O, we hebben allemaal gezeten onder uw woord. Geef dat wij er allemaal mee naar huis gaan. En dat wij allemaal mee op de knieën komen voor uw aangezicht. En dat het zo ons, tot ons eeuwig heil wat te zeggen heeft. Gij zijt een God die genade voor genade verheerlijkt door het recht heen. Sion zal door recht verlost worden. Maar die dan ook die koninklijke gezegende weg in Christus ontsluit. O, welke eeuwige liefde heeft u bewogen en gedreven om dat heil bekend te maken. En alzo zondaren te roepen tot uw gemeenschap. Er is nog plaats voor de ellendigste en de meest arme. De hulpeloze die geen toevlucht en geen helper heeft. En gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt ze in Christus het licht van uw aangezicht. O Heere, wil gij met ons allen zijn. Wil ons bewaren en nabij blijven. In deze avond verder en veilig thuis brengen. Ons in deze nacht behoeden. En met uw zegen kronen. Ons sterken tot ons werk. Heere, gedenk ons zo. En ga met ons mee naar de rustdag. En mogen er velen zijn die nog met de dingen van uw woord bezig mogen zijn en van uw instelling dat hongerigen mogen gevoed worden aan uw dis. Gij zo ons nog horen, o God van alle barmhartigheid, uit genade om Christus uw Zoon willen. Amen. Zingen wij nu samen Psalm 38, vers 21. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. De 21ste vers van Psalm 38. Ik deel nog mede dat nu de volgende bijbellezing dus over 3 weken pas zal zijn. Dus dat is 5 februari. Thank you.
verheft uw harten naar boven en ontvang de zegen der zielen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.